Goedemorgen, broers en zussen. Kunnen we weer verder gaan met Psalm 23, alsjeblieft. Psalm 23. We zitten ondertussen al aan deel 2. Vorige keer hadden we deel 1 overdacht en een korte introductie, zeg maar, een inleiding op de psalm. Hadden we nagedacht vorige keer over de achtergrond vooral. Weet je nog? Wij in het Westen lezen deze psalm 23 met de westerse bril op. Wat zien wij in ons Vlaanderen land? We zien mollige schapen neerleggen met schattige lammetjes en prachtige groene grasweiden. Dat is wat wij zien hier in ons land. Ja. Maar natuurlijk, die gedachte hebben de meesten van ons als we psalm 23 lezen. Maar dat is niet wat David in zijn hoofd heeft, in zijn gedachten heeft, als hij die psalm heeft geschreven. Ik had de vorige keer gezegd dat als David zegt, hij doet me neerleggen in grazige weiden, dat hij niet in zijn dagen heeft wat wij zien, hier, in, in ons land. Die bril, die psalm moet gelezen worden met een oosterse bril op. Dat wil zeggen, alleen al het klimaat in het Midden-Oosten staat het niet toe dat de schapen van psalm 23, en ook wij dus, staat het niet toe, het klimaat staat er niet toe, dat er gans het jaar voortdurend, zoals bij ons, saprijk groen gras is. Wij hebben 12 maanden groen gras. Waarom? Omdat het hier regent, gans het jaar door. In het oude Midden-Oosten en ook in het huidige Palestina heb je daar geen regen constant. Ik heb dat toegezegd, het regent dan 10 keer minder of hier. Ja? Dus daar heb je alleen maar saprijk groen gras in januari, februari, maart en april. De rest van het jaar, 8 maanden aan een stuk, is het kurk droog in die streken. Ja? Dus de schapen van Psalm 23 bevinden zich overwegend in droog en dor klimaat. Dat is wat David in zijn hoofd had toen hij die psalm heeft geschreven. En broers en zussen, ik wil dat nogmaals onderstrepen deze morgen. Als we dat beeld niet in onze gedachten hebben terwijl we die psalm lezen, dan missen we heel veel. En kunnen we nooit Psalm 23 begrijpen in zijn ware context. Ja? En daarom wil ik me nogmaals focussen deze morgen op die eerste 2 versen. Ik ga niet gans de psalm lezen, alleen maar de eerste 2 versen. Vers 1, de psalm van David. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Hij doet me neerliggen in grazige wijn. Hij voert mij naar stilstaande wateren. Ja, hoe kan David zeggen, de Heer doet me neerliggen in grazige wijn? En hij voert me naar stilstaande wateren. Hoe kan David dat zeggen? Terwijl hij jaren aan een stuk opgejaagd is geweest. Ja? Dus zijn leven getuigt van het tegenovergestelde. Waar is de vrede? Waar is de rust? Waar zijn de grazige weiden in zijn leven? Hoe kan David zeggen, mij ontbreekt niks? Hoe kan hij dat zeggen? Hij had jaren aan een stuk geen onderkomen. Hij was op de vlucht, hij moest overnachten in grotten, in bergholen. Ja, hij had geen dak boven zijn hoofd, jaren aan een stuk. Hoe kan hij zeggen, mij ontbreekt niks? Zie je de psalm zo'n beetje, broers en zussen? Wij denken, als er staat, mij ontbreekt niks, dat God ons alles zal geven wat we nodig hebben. Maar dat is geen waar, zie naar het leven van David. Dus de vraag die we ons moeten stellen deze morgen is, Wat betekent het dat David zegt, de Heer is mijn herder? Wat betekent het dat hij zegt, hij doet me neerleggen in grazige weiden? Wat betekent het dat hij zegt, hij leidt me naar stilstaande wateren? Daar wil ik dieper op ingaan. En broers en zussen, er is daar in de schrift een heel belangrijke gebeurtenis in de schrift, in het Oude Testament, iets dat gebeurd is, dat heel belangrijk is, die ons heel veel leert over de Heere, die onze herder is, en hoe dat hij omgaat met zijn volk. Kennen jullie die hele belangrijke gebeurtenis? De schrift weet al 4 boeken aan, maar liefst 4 boeken. Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. 130 hoofdstukken aan die belangrijke gebeurtenis. De Exodus. Ja? En daar, broers en zussen, wil ik met jullie eerst naartoe gaan. Maar voor ik naar Exodus ga, wil ik eerst nog even langs passeren bij Psalm 78. Psalm 78. Dus de Exodus is een heel belangrijke gebeurtenis. En Asaf heeft Psalm 78 geschreven. Die heeft daar heel wat over te zeggen. Het is een psalm van 72 versen. En 40 versen aan een stuk had hij gaan spreken over wat er gebeurd is in de woestijn. Hoe God zijn volk leidt in de woestijn. En lees ik even vers 52, wat er daar staat. Psalm 78, vers 52. Hij, God dus, liet zijn volk als schapen wegtrekken en leidde hen als een kudde door de woestijn. Zie je dat? Dus, Asaf verwijst hier naar de Exodus. En Asaf gebruikt diezelfde herderschap-analogie die David gebruikt in zijn Psalm 23. We weten dat God zijn volk bevrijdt uit Egypte. En, zegt Asaf, hij leidt zijn volk als een kudde schapen vanuit Egypte naar uiteindelijk het bergland van de Amorieten. Dat is hun eindbestemming. En hij leidt hen, jawel, door dor en droge streek. Woestijngebied. Dus broers en zussen, als de schrift 4 boeken, 130 hoofdstukken spendeert aan die gebeurtenis, hoe God als een herder zijn kudde, zijn volk als een kudde leidt, ja, dan wil de Heer toch heel veel zeggen tot ons doorheen dat verhaal. Dus laten we zien, broers en zussen, in Exodus, laten we naar Exodus 13 gaan, laten we een keer zien wat de Heer, in welk opzicht de Heer een herder is voor zijn volk. In welk opzicht hij ze doet neerleggen in grazige wei. Ja, ik heb hier een afbeeldingetje geprint. Dus Exodus 13. Maar heb je het al een keer bij stilgestaan, broers en zussen, als je dat verhaal leest, in stille tijd of zo, of daarover nadenkt? Heb je daar een keer over nagedacht waarom God zijn volk onmiddellijk nadat hij het bevrijd heeft, naar de woestijn instuurt? Waarom doet God dat? En hij doet ze daar leven. Jaren aan een stuk, onherbergzaam leefgebied, woestijngebied, is niet echt de plaats waar een mens wil verblijven, laat staan leven. En God doet ze daar 40 jaar in leven. Heb je daar een keer over nagedacht waarom God dat doet? Gods volk noemt dat leefgebied, en ik citeer hen, deze ellendige plaats, waar geen plaats voor zaaigoed is en geen water is om te drinken. Waarom stuurt God zijn volk naar zo'n plaats? Of Mozes zegt over die plaats, en ik citeer hem, die grote en vreselijke woestijn met gifslangen, schorpioenen en droogte waar geen water is. Waarom zendt God, broers en zussen, zijn volk dwars door die ellendige en vreselijke woestijn? Kijk, God kon zijn volk toch de veel gemakkelijker weg laten verkiezen hier, langs de kustlijn. Hij kon dat toch ook doen. Kijk, als ze hier vertrekken, hier is de schaapsie zo, ze vertrekken. Uiteindelijk komen ze hier aan in het bergland van Amorie. Dat is de korte route. Je moet rekenen, die korte route was 150 kilometer. 15 dag reizen zo, ongeveer. Nee? 15 dag reizen. Laat ons zeggen, 3 weken. 3 weken zon en zee. Het ging een mooie wandelvakantie geweest zijn. Niet waar? Ja? En ze konden best gebruiken, want ze hadden 430 jaar lang in slavernij geleefd in Egypte. He? De kustlijn. Waarom? Door die vreselijke woestijn. Wel, we hoeven daar niet over te speculeren, broers en zussen. De Heer God zegt het zelf. Laat het maar een keer lezen. Dus God heeft heel veel redenen en heel veel motieven om zijn volk door de woestijn te zenden. En hij heeft er heel veel redenen ook letterlijk op in Deuteronomium. Ik geef er één van, we zullen er nog bij een aantal bij stilstaan, maar dat is één van de redenen. Exodus 13, vers 17. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste weg, de kustlijn. En nu komt er één. God dacht namelijk, als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Dat is de reden. Dus, met andere woorden, God drijft zijn volk de woestijn in. Waarom? Omdat de strijdbare mannen, de strijdbare Israëlieten van 20 jaar en ouder, gewoon niet klaar zijn voor een militair treffen. Ze waren daar niet voor klaar. Hè? Confrontatie met de troepenmacht van de Filistijnen, dat zou veel te intimiderend zijn voor hen. Ja? En die godsvolk, nu, aan het begin van de tocht, geconfronteerd zou worden met dergelijke gewapende tegenstand, ja, dan zou hen de moed in de schoenen zakken en zouden ze verlangen opnieuw naar Egypte te gaan, naar een minder gevaarlijk leven daar in Egypte. Wat ook logisch is. Want Gods volk was geen krijgsvolk. Gods volk was een slavenvolk. De Filistijnen daarentegen, de Amorieten en de Canaanieten, al die volken, die hadden geoefende troepen. Die hadden dus gewapende, geoefende, ervaren strijders. Niet de Israëli's. Niet de Israëli. Dus om een gewapende confrontatie uit de weg te gaan, stuurt God hen hier naar het hart van de woestijn. Naar de berg Horeb. En weet er iemand hoe lang ze daar verbleven aan de berg Horeb? Weet er dat iemand? Wat zei hij dus? Ja, het was 11 maanden. 11 maanden. Ik kan het ook moeten opzoeken, Jos. Het was 11 maanden. 11 maanden. Ja? 11 maanden. Dat is toch een hele tijd als ze in de woestijn moeten verblijven. Hè? Maar wat ik bedoel, broers en zussen, is... Kijk, er is daar heel veel handen geweest in die, aan de voet van de berg. Hè? God heeft daar niet enkel zijn wet gegeven, hè? Die 613 wetten. God heeft daar niet enkel zichzelf openbaar dat de... dat het volk zou weten wie hij is, heeft daar ook niet enkel de blauwdruk van de tabernakel gegeven, er zijn dan nog een aantal dingen gaande geweest dat je terugvindt in het boek Deuteronomium. Dingen voor ons om te leren, waaruit we heel veel kunnen leren. Dus, wat gebeurt er daar aan de voet van de berg? Wel, de Heere is zijn volk. In die tijd, die 11 maanden, was het de bedoeling dat God zijn volk daar zou opleiden en klaarmaken. Voor wat? Ze hadden een grote opdracht te vervullen. En wat was hun opdracht? Wel, hun opdracht was om al die heidenvolken die in het land van Melk en Honing wonen, om ze uit te roeien. Dat was hun opdracht. Ja? Maar ze waren daar gewoon nog niet klaar voor. Ze konden dat ook niet, want al die volken, en de schrift zegt dat letterlijk, al die volken waren veel machtiger, groter en sterker dan Gods volk zelf. Nee? Dat was een opdracht. Maar ze zitten met een probleem. Ze kunnen het gewoon niet. En God kon natuurlijk wel doen in Canaan wat dat hij gedaan heeft in Egypte. Weet je wel, God heeft Hans het Egyptische leger uitgeroeid. Door de Schelfzee. En hij kon hetzelfde doen daar met de Canaanieten in het land Canaan. Hij kon een leger van engelen gerust vooruitsturen en al de Canaanieten en al die volken kon hij uitroeien. Maar hij doet het niet. Hij kon dat toch ook doen, maar hij doet het niet. Waarom niet? Omdat God wil dat zijn volk dat zelf doet. Raar, hè? Vind je dat niet raar? God wil dat zijn volk dat zelf doet. Ik vind dat best wel eigenaardig, want weet je wat God daarmee doet? Hij stelt zijn eigen volk voor een onmogelijke opdracht. En ze wisten het, ze konden dat niet aan. De verovering van Canaan was voor de Israëlieten menselijk gezien onmogelijk. Ze konden dat niet. Niet vergeten, Gods volk is het kleinste volk van alle volken, lees je letterlijk in Deuteronomium 7:7. Het kleinste volk van alle volken. En God geeft zijn volk opdracht om de grootste van alle volken uit te roeien. De zeer gevreesde Enakieten. Weet je nog? Alle volken op aarde huiverden voor dat volk. De Enakieten. Ik bedoel, ik ben geen klein ventje. Ik ben 2 meter. Ja? En een Enakiet, een strijdbare Enakiet, hè, die was 1,5 meter groter dan ik. Moet je je voorstellen, hè? Nog 1,5 meter groter dan ik. Dat is 3 keer groter dan Germain. Ja, dat zijn zulke kerels, hè? Dat 3 keer 6 een beetje te veel is, sorry wees je ermee. Ja. Zo'n steekje zeg maar. Joh. Dus, dat waren mannen van 2,5 meter. En ze wogen al een keer 50 of 60 kilometer, kilo meer dan ik. Zie je? Stel je voor. Dus dat slavenvolkje moet dat gaan opnemen tegen dat zeer gevreesde reuzenvolk. Maar toch zegt God, niet runnen, jullie moeten die volken uitroeien. Dus de bedoeling is, broers en zussen, dat we daar een beetje over gaan praten, wat er allemaal gaande is in die woestijn. Wat doet God met zijn volk? We lezen wel, de Heer is mijn herder, maar houdt dat enkel in dat God zal zorgen voor jou? Natuurlijk zal hij zorgen voor jou, maar er is dan nog iets gaande en daar gaan we over nadenken. Dus God zendt ze naar de voet van de berg en daar wil hij zijn volk tot een bepaalde geloofsstandaard brengen. Tot een bepaalde geloofsmaturiteit wil hij ze leiden. Zodanig dat ze de moed zouden vinden om in vertrouwen op God hun opdracht te gaan uitvoeren. Ja? Maar straks dan meer over. Dus, wij broers en zussen kunnen daar heel veel uit leren uit Gods modus operandi, Gods manier van doen met ons. We kunnen daar heel veel uit leren. Hoe God zijn volk tot die maturiteit wil brengen. We kunnen daar heel veel uit leren. Want de geestelijke principes en de natuurlijke principes die God toepast op zijn volk, dat past hij ook nu op zijn volk nog altijd toe. Waarom Paulus zegt dat deze dingen geschreven zijn tot onze onderwijzing. Dus deze dingen, inclusief de boeken van Mozes, dat is allemaal geschreven tot onze onderwijzing. Dus laten we eens zien, broers en zussen, doorheen deze uittocht, wat God ons wil leren en vooral hoe God zijn volk tot geloofsmaturiteit wil brengen. Blader is 2 hoofdstukken verder naar Exodus 15. Exodus 15. Het volk staat hier helemaal aan het begin van de uittocht. Het Egyptische leger is zo pas uitgeroeid door het water. Het volk staat op het punt om te vertrekken. Ze vertrekken van de Schelfzee en ze zijn nu al 3 dagen onderweg. En weet je wat er gebeurt? Ze zijn nog maar 3 dagen onderweg. Vers 22. God laat hen meteen al weten wat extreme dorst is. Vers 22. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. En dan lezen we dit. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Je leest dat zo over, hè? 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Extreme dorst hebben broers en zussen en niet in de, mogelijkheid zijn om die dorst te lessen, wordt de ergste van alle menselijke kwellingen genoemd. Op ademnood na. Ja? Nu, ik zeg niet dat ze 3 dagen zonder water gezeten hebben. Als ze vertrokken uit Egypte, hadden ze water mee. Ja? Maar een watervoorraad raken op. Als je in een klimaat zit van 40 graden en boven, ja, dan heb je verschrikkelijk veel dorst en ga je water vooraan rap slinken. Dus ik vermoed dat ze de 2e dag al zonder water zaten. Ja? Maar ik weet niet als je dat weet. Een mens kan 1 dag zonder water. Je moet dat niet proberen, hè? Maar een mens kan dat. Als je een 2e dag zonder water gaat, dan ga je al lichte uitdroggingsverschijnselen vertonen. Hè? En 1/3 dag zonder water, en dat is wat ik geloof dat er hier aan het gebeuren was, 1/3 dag zonder water is echt niet goed. Zeker niet voor de zwakken, voor de oudere mensen en voor de zuigelingen, voor de kinderen. Als je 1/3 dag geen water opneemt, en je staat zwak, dan kan je in een coma vallen. Dan loop je een groot risico om in een coma te vallen en uiteindelijk in die coma ook te sterven door uitdrogging. Zie je de situatie zo'n beetje? Dus er is toch wel lichte paniek onder het volk. Ja? Nu, God beschermt zijn volk met een wolkendeken tegen de felle stekende zon. Dat doet hij natuurlijk. Maar het is er nog altijd 40 graden. Zie je dat? Iedereen was scheel van de dorst. Iedereen. Ook het vee. Oude mensen, kinderen, zuigelingen. Ze waren allemaal scheel van de dorst. Maar het volk heeft geloof. Het heeft geloof. Kijk maar een keer. Keer 1 hoofdstuk terug naar hoofdstuk 14. En lees ik even wat er staat in vers 31. Daar lezen we dat het volk geloof had. Toen zag Israël de machtige hand die de Heer tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heer en geloofde in de Heer. Dus er was geloof. Maar het is ook niet moeilijk dat er geloof is. Want als je kijkt naar de verslagen, als de Heer Jezus zijn mirakels doet, is er ook geloof. Ja? Ik geloof dat dat hetzelfde geloof is hier, dat de Israëlieten hebben, omdat ze de machtige daden gezien hebben van de Heer. Een soort van een beginnend geloof, zeg maar. Laat het me zo noemen, beginnend geloof. Maar natuurlijk, dat beginnend geloof dat ze daar hebben, is absoluut niet genoeg om volken te verslaan die machtiger en sterker en groter zijn dan jou. Dat is niet genoeg. Dus, wat moet er gebeuren, is dat beginnend geloof gaat vermeerderen, gaat toenemen. En natuurlijk, God is de vader van zijn volk en hij weet natuurlijk als geen een hoe hij dat geloof moet bewerken. Hoe hij dat geloof moet doen toenemen. En een van de beste manieren dat God gebruikt om dat geloof te doen toenemen is het op de proef stellen. Ja? Dat zie je trouwens bij heel veel Oud-Testamentische figuren. Hey, dat hun geloof, dat de persoon zelf en hun geloof op de proef gesteld wordt. Denk maar aan Abraham, Genesis 22. En het gebeurde dat de Heere Abraham op de proef stelde. Kijk het verhaal. En wat moet hij doen? Zijn zoon offeren, nee. Dat is misschien wel de zwaarste proef die een mens ooit heeft ondergaan. Zijn eigen zoon offeren. Ja? Heeft het niet gedaan, maar... Je ging het toen, hè? Dus, God beproeft zijn volk, broers en zussen. Ik wil hem dat je dat begrijpt deze morgen. Ja? Psalm 11, vers 5. De Heer beproeft de rechtvaardige. Psalm 11, vers 5. De Heer beproeft de rechtvaardige. En kijk een keer in het Nieuwe Testament. Petrus spreekt erover, Jacobus spreekt erover. Wat bevordert het geloof? Allerlei beproevingen. Zie je dat? En we merken inderdaad dat God van meet af aan, ze zijn allemaal pas vertrokken, dat God zijn volk hier op vele manieren gaat beproeven. Op vele manieren. Terug naar hoofdstuk 15. Dus ze zijn 3 dagen in hun uittocht en ze hebben hier nog altijd geen water. En nu moet je zien wat er gebeurt. Ze komen op een plaats waar er water is. God voorziet zijn volk voor water. Maar er is een klein probleempje. Lees de keer. God geeft ze water dat ondrinkbaar is. Vers 23. Toen kwamen ze bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Stel je voor. Je komt aan een plaats. Wat moet het een opluchting geweest zijn voor het volk als ze in de verte water zagen? Ja? Een grote opluchting. Hé? Eindelijk, de Heer voorziet in water. Maar eenmaal aangekomen, ze drinken ervan en het was bitter. Vind je dat niet raar? Het is precies of dat God hier een vrede grap uithaalt met zijn volk. Dat is toch een enorme tegenslag? Het is precies of dat God zegt, kijk, ik heb dat water. Maar surprise, surprise, je kan het niet drinken. Is raar, hè? Ja, ik zeg dat hier zo'n beetje voor te lachen, maar je moet je een keer in een schoenen stellen, hè? Dat is een zware tegenslag, hoor. Ze waren allemaal scheef van dorst. Waarom doet God dat? Het volk wordt hier toch wel serieus op de proef gesteld, die broers en zussen. En ze zitten nog maar 3 dagen in een reis. Dus, laat ons niet te vlug neerkijken op het volk hier. Ja? Sta jezelf een keer in een schoenen. De woestijnreis, broers en zussen, zou geen plezierreisje worden. Geen plezierreisje. Ja, de Heere zal een herder zijn. Ja, de schrift zegt in Deuteronomium dat God zijn volk zal dragen op adelaars vleugels. Ja, de schrift zegt God zal zijn volk dragen zoals zijn vader zijn zoon draagt. Ja, je had dat doen. Maar niet zoals zij verwacht hadden. God stelt het volk op de proef. Weet je wat er belangrijker was voor Gods volk? Dat er geloof zou zijn onder het volk. Geloof genoeg om God te vertrouwen, want ze staan voor een zware uitdaging. En God wil geloof zien, waarvan Petrus trouwens zegt, dat geloof kostbaarder is dan goud en zilver. Ja? En dat is wat de Heer onze herder wil doen in de woestijn. Lees maar eens. En ik zeg wel, beproevingen, hè. Het is niet één beproeving, hè. Beproevingen. Lees maar eens aan het einde van vers 25. Hè? En daar heeft God hen op de proef gesteld. En het was nog maar 3 dagen ver. Goed. Het is dus volkomen begrijpelijk dat het volk moedeloos wordt. Dat het volk serieus ontgoocheld is. En dat is ook normaal. We kennen dat ook in ons eigen leven. Als je in aards moeilijke omstandigheden terechtkomt, als je zware tegenslagen hebt, alle van ons kennen dat. We hebben de neiging om moedeloos te worden. En dat is zeer menselijk. Er is daar niks mis mee. Zelfs al ken je God, er is daar niks mis mee. Maar het probleem van het volk was dat er geen geestelijke respons was. Een menselijke respons was er, maar er was geen geestelijke respons. Onze respons op narigheid en op tegenslag mag gerust menselijk zijn, het moet ook menselijk zijn, maar het moet vooral geestelijk zijn, broers en zusters. Straks daar meer over. Laten we teruggaan naar Exodus 15. Dus, er ontbreekt hier een geestelijke respons. Exodus 15, vers 24, dan zien we de reactie van het volk. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten wij drinken? Je moet er een keer op letten dat het volk begint te morren tegen de voorganger. Spijtig genoeg is de voorganger altijd de eerste die te klappen moet incasseren. En dat is in elke gemeente zo. Het is altijd de voorganger. Ja? Maar het is niet de voorganger zijn schuld dat er geen water is. Hé? Wie zijn schuld is het? Het is de Heer zijn schuld dat er geen water is. Ja. Het is de God die zijn volk leidt en niet Mozes. Mozes is trouwens ook scheel van de dorst. Hé? Maar zie eens hoe Mozes reageert, broers en zussen. Bij Mozes zie je wel een geestelijke respons. In het volgende vers, vers 25, lezen we. Mozes riep tot de Heer en God antwoordde. Lezen we verder. Mozes riep tot de Heer en de Heer wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water, toen werd het water zoet. Voilà. Zo simpel is het probleem opgelost. God geeft hen water. Maar niet voordat hij hen eerst compleet ontmoedigd heeft. Zo is dat. Je heeft water, maar hij had hen eerst compleet ontmoedigen. Ken je dat in leven? Ik ken dat hoor. En ik denk dat jullie dat ook kennen. Maar goed, kom nog meer achter. Ik wil God hier niet afschelderen als de vreselijke, strenge God. Hé. Je gaat direct zien dat dat niet zo is. Hé. Want wat gebeurt er na die zware proef? Hij stuurt ze naar Elim. En Elim, dat is een soort van een woestijn-oase. Ze mogen daar 3 weken vertoeven. En daar zijn er 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En daar mogen ze 3 weken rusten. 3 weken. En na die 3 weken zien we dat God hen weer al in een uitzichtloze situatie brengt. Kijk maar een keer in hoofdstuk 16. Hun voedselvoorraden raken op, waardoor ze nu dreigen uit te hongeren. Exodus 16, vers 3. De Israëlieten zeiden tegen hen, dat is tegen de voorgangers, och, waren wij maar door de hand van de Heer gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel de gemeente te laten omkomen van honger. Niet vergeten, broers en zussen, de Heere, zoals Asaf zegt, leidt zijn volk als een kudde door de woestijn. Hij is ze aan het leiden. Dus nogmaals mijn vraag, waarom drijft God hen tot het uiterste van zichzelf? Wel, het antwoord is, broers en zussen, dat deze schijnbare, en ik zeg wel schijnbare, uitzichtloze situaties praktische leermomenten moesten zijn voor het volk. Ja? Zodanig dat hun geloof en vertrouwen zou toenemen. Wat is God hier in feite aan het doen? Wel, hij wil zijn volk doorheen al deze onverwachte situaties en tegenslagen tot een diep besef doen komen van het feit, aan de ene kant, van een absolute reddeloosheid zonder God. Zonder hem zal ze het geen dag uithouden. En God wil dan aan verstand brengen. Hij wil dat ze daar een diep besef van zullen hebben. En aan de andere kant wil God hen tot een diep besef doen komen, ook van een volkomen afhankelijkheid van God. Dus, waarom zet God ze zonder water? Omdat hij de rots kan doen splijten en water uit de rots kan doen komen om te voorzien. Waarom zet God ze zonder regen? Omdat hij dan met manna uit de hemel kan komen en zijn volk kan voorzien van voedsel. En het zijn inderdaad, broers en zussen, praktische, harde praktische leermomenten. Maar nergens in de schrift lees je dat Gods volk omkomt van de honger. Nergens. Ze zeggen dat ze gaan omkomen van de honger, maar God zal dat niet toelaten. God is hun herder en hij zal voorzien. Zoals David ook zegt, de Heere is mijn herder. Ben je het al een beetje te proeven, broers en zussen, dat de Heere is mijn herder, dat niet wil zeggen wat dat jij denkt dat wil zeggen? Zie je dat? Het kan best zijn, hè, dat er tekort is in je leven, of dat de Heere jou expres een bepaald iets niet geeft om jou iets te leren. Misschien omdat hij geloof wil zien, meer geloof wil zien. Kan best zijn, hè. Dus God wil geloof vinden onder het volk, broers en zussen. En als het volk zich hier nu niet gaat verootmoedigen, ja, en een volste vertrouwen geven aan een herder, dan zullen ze straks hun opdracht onmogelijk kunnen uitvoeren. Ja, en daar wil ik het nog over hebben, die opdracht. Weet je wel? Al die volken die sterker en machtiger zijn dan hen uitroeien, hoe zouden ze dat kunnen doen? Wel, de Heer wil hen die les nu al leren, nog voor ze aan de berg komen. Nu al wil hij hen dat leren. Ga maar een keer naar hoofdstuk 17. Hey, ze zitten nu al 2 maanden onderweg en God wil hen hier een les leren in veldslagen. Hoe moet je de strijd aangaan met volken die sterker zijn dan jou? Ongeveer 2 maanden na de uittocht wordt het volk hier aangevallen door de Amalekieten. Nog zo'n strijdbaar volk. Lees maar eens, hoofdstuk 17, vers 8. Toen kwamen de Amalekieten en bonden de strijd aan met Israël in Rafidim. Dus ze hadden eens geen vakantie in de Amalekieten. Dat waren gewapende troepen, ervaren troepen. Maar zie eens wat dan Mozes moet doen op de heuvel. Deze keer, vers 11. Terwijl Joshua aan het strijden is, moet Mozes naar de heuvel gaan. En kijk een keer wat er daar staat. Vers 11. En het gebeurde, als Mozes zijn hand opgief, dat Israël de overhand had. Maar, als hij zijn hand neerliet, dat de Amalekieten de overhand hadden. Wat is dat voor raars? Wat wil God hier nu leren aan zijn volk? Wel, simpel. Dat de uitkomst van de veldslag niet afhangt van hun eigen bepaalde strijdtechnieken. Nee, als het aankomt bij man tegen man gevecht, dan hangt het niet van af. De uitkomst van de strijd hangt ook niet af van een doordachte militaire strategie. Of van de capaciteit. Of van een kwantiteit. Van wat hangt de uitkomst af? Van de positie waarin Mozes zijn armen houdt. Ja? Raar, hè? Zolang Mozes zijn staf naar de hemel houdt, winnen ze. Maar als hij zijn armen zakt, dan verliezen ze. Dus het heeft absoluut niet te maken met hoe slecht of hoe goed ze zijn in de strijd. Hé. Het heeft alles te maken dat het afhangt van God. Het is God die beslist wie wint of wie verliest. En dat wil hij ze volk duidelijk maken. Ja? En God weet wel dat zijn volk angstig is. Hé? En dat het beeft. God weet dat. Maar broers en zussen, Kijk een keer naar de psalmen van David. Lees een keer de psalmen van David. Angst hebben en bang zijn, dat is toch hoort bij het leven. In hartsmoeilijke omstandigheden. Je leest dat zo gemakkelijk in die psalmen. Ik geef een voorbeeld. David zegt in psalm 55, je moet er niet naartoe gaan. Dan moet ik je luisteren hoe angstig hij is. Vers 5. Mijn hart, zegt David, beeft in mijn binnenste. Dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over mij. Huiver bedekt mij. En daarom zeg ik, vers 7, och, gaf iemand mij toch vleugels als van een duif, ik zou wegvliegen naar waar ik blijven kon. Dus David had zoveel miserie, hij was zo angstig en bevreesd dat hij weg wilde vliegen van zijn miserie. Dus je moet niet beschaamd zijn, broers en zussen, als je dingen meemaakt die jou angstig maken. Kijk een keer naar Joshua hoofdstuk 1. Gaan we een keer naar Joshua 1 gaan. Er is dan niks mis mee om bang te zijn als je voor bepaalde uitdagingen staat in je leven. Of onmogelijke opdrachten. Je moet een keer luisteren hoe God, een van de dapperste mannen onder het volk, moet inspreken. Net voor de aanvang van zijn opdracht. God moet hem maar liefst 3 keer achter elkaar bemoedigen. Kijk een keer, Joshua 1, vers 6. Het is God die rechtstreeks spreekt tot hem, en dan zegt God tegen hem, wees sterk en moedig, vers 6. Nog een keer, onmiddellijk daarna, in vers 7, alleen, wees sterk en moedig. En dan vers 9, heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld. Dat was een van de dapperste mannen onder het volk, hè. En God moet dat nog een keer zeggen in hoofdstuk 8, 10 en 11. Joshua, wees niet bevreesd. Of wat dacht je van Paulus? Hij zat ook met angsten, hoor. Op een gegeven moment moest Paulus spreken in Korinthe. Hij had zoveel tegenstand dat hij het niet meer zag zitten. Hij was zo bevreesd, zo angstig. En wat gebeurt er? De Heer Jezus komt in een visioen naar Paulus. En wat zegt de Heer tegen Paulus? Wees niet bevreesd. Ook nog een keer in Jeruzalem. Je was weer al zo bang. En dan zegt Jezus tegen hem persoonlijk, heb goede moed. Dus angst en vrees, broers en zussen, dat zijn door God gegeven menselijke reacties gewoon. Dat zijn menselijke emoties. Maar, zoals ik al gezegd heb, onze respons op tegenslagen of narigheid mag niet enkel menselijk zijn, ze moet ook geestelijk zijn, gebaseerd op wat we weten over God. Heel belangrijk. En daar komt natuurlijk geloof aan te pas. Geloof. En het is nu net, broers en zussen, te midden van je tegenslagen en moeilijke omstandigheden, dat je ziet hoe sterk je staat in geloof. Dat komt, de kwaliteit van je geloof, naar boven, naar de oppervlakte. Dan zie je wat hij staat in je geloof. Dus desondanks het feit dat David inderdaad overmand is door dodelijke schrik, lezen we in diezelfde psalm, helemaal aan het einde, psalm 55, vers 24, dat David zegt, maar op u, o God, ik echter zal op u vertrouwen. Ja, hij huivert, ja, hij is bang, maar zijn geestelijke respons neemt de overhand. Hij ziet niet op zijn omstandigheden, maar hij houdt zich aan wat dat God beloofd had aan hem. Weet je nog wat dat God beloofd had aan hem? Dat David uiteindelijk koning zou worden. Ja? En daar putte hij moed uit. Zie je dat? Dus zijn moed was gebaseerd op wat dat God hem beloofd had. En luister eens, waaruit Joshua zijn moed put. In Joshua 10, 25, dat spreekt Joshua tot het volk en hij zegt dit. Wees niet bevreesd, wees niet ontsteld, wees moedig, en dan komt het, want zo zal de Heere doen met al uw vijanden tegen wie u strijdt. Dus Joshua putte moed uit het feit dat God hem beloofd had en het volk, dat het volk bijstand zou krijgen van God, en dat God zijn volk zal doen overwinnen. Zie je dat? Het is altijd hetzelfde. God bemoedigt hen en plakt daar een belofte aan vast. Bemoediging en belofte. En dat, broers en zussen, is het diepste wat dat geloof is. Het is van harte geloven wat dat God vertelt in zijn woord en daarop vertrouwen. En het is zo gemakkelijk dat we overmand raken door een of andere tegenslag, overweldigend tegenslag. Zie je, heel dikwijls had de tegenspoed ons zicht op God en zijn beloften gaan vertroebelen. Maar God had zijn volk een garantie gegeven. En daarmee wil ik afsluiten. Laten we een keer naar Deuteronomium 20 gaan. God had zijn volk zijn woord gegeven. Dus hij wist dat ze angstig waren. God houdt daar natuurlijk rekening mee. Maar hij had zijn woord gegeven dat hij zal doen wat hij beloofd heeft. Vers 1. Ik wil die vier versen lezen. Daar zegt Mozes het volgende tegen het volk. Wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden, en u ziet paarden en strijdwagens, een volk dat groter is dan u, een onmogelijke opdracht dus, wees dan niet bevreesd, de bemoediging, en hier zie je weer die belofte die eraan plakt, want de Heer uw God, die u uit het land Egypte heeft bevrijd, is met u. Ja, precies hetzelfde wat dat Jezus zegt tegen Paulus. Vers 2, en als u zich vlak voor de strijd bevindt, moet het zo zijn dat de priester naar voren komt om tot het volk te spreken. Hij moet tegen hen zeggen, luister Israël, heden bevindt u zich vlak voor de strijd en u komt de bemoediging tegen uw vijanden. Laat uw hart niet week worden, wees niet bevreesd, beef niet en schrik niet terug en u komt de belofte, want het is de Heere uw God die met u meegaat om voor u tegen uw vijanden te strijden om u te verlossen. Dus God weet dat ze bang zijn, maar Mozes wijst hen voortdurend, keer op keer, op Gods beloften. Dus hoe zit het in elkaar? Desondanks hun benauwdheid en hun angst, verplicht God hen om te geloven. Ga dat nog een keer herhalen. Desondanks hun benauwdheid en hun angst, verplicht God hen te geloven. Moeten ze die Kanaanieten uitroeien. Dus God verwacht dat ze hem vertrouwen. En je kan dat zo al gaan bepijzen, hè? Hun computertjes moesten al gedraaid hebben. Hè? Ja? Hoe zal God nu die volken uitroeien? Want wij zijn het die met het zwaard in de hand vooruit moeten gaan. Hoe zal God eraan te pas komen? Wel, God zegt dat bewust niet. God zegt enkel dat ze zullen overwinnen. Hij zegt niet hoe. Hij zegt enkel dat ze zullen overwinnen. Hoe dat dan zal gebeuren, dat is Gods zaak. Niet het volk, niet de zaak van de volk. Zij moeten gewoon vertrouwen daarop. En we lezen in die verdere verslagen, als ze het land Kanaan innemen, dat God die in zijn methodes keer op keer verandert. De ene keer schenkt God zijn strijders bovenmenselijke kracht. Weet je nog, Simpson bijvoorbeeld, die doodt 1000 Filistijnen met een ezelskaak. Dat is bovenmenselijke kracht. Of Simpson, die een leeuw van 3 keer zwaarder dan hem, verscheurt met zijn blote handen, dat is bovenmenselijke kracht. Samhar bijvoorbeeld, die met een speer 700 Filistijnen doodt, dat is bovenmenselijke kracht. Dus in ene keer heeft God bovenmenselijke kracht, maar op een andere keer gaat God anders te werk, zonder bovenmenselijke kracht. Denk maar aan het verhaal van Gideon. Daar staan de Israëlieten tegenover een troepenmacht van 135.000 soldaten. Midjanieten en Amalekieten. En met hoeveel moeten ze er tegen strijden? Met 300. Ja? En wat doet God? Heeft hij bovenmenselijke kracht aan die 300 strijders? Nee. Hij had gewoon verwarring zaaien en paniek zaaien in het vijandige kamp, waardoor de Amalekieten en de Midjanieten tegen elkaar strijden. En het is opgelost. God schenkt hen de overwinning. Zie je? Op een andere keer had God de natuurelementen gebruikt. Denk maar aan de slag bij Gibeon. Dat God zware hagel uit de hemel laat komen. En al die vijandige troepen uitroeit. Zie je? Dus God werd op zijn manier. De volk moet dan niet weten hoe dat hij dat gaat doen. Ze moeten gewoon vertrouwen. Dus als God zegt, ik ben met u en ik zal met u zijn, dan moeten zij hem daarin simpelweg gaan vertrouwen. Zij moesten enkel en alleen uittrekken in geloof en gehoorzaamheid. en vertrouwen op God. En dan zouden ze slagen. Dan zouden ze slagen. Zie je? Dus we zitten hier nog altijd in de woestijn, hé, broers en zus. De Heer is mijn herder, wil ik afsluiten. Dat wil zeggen dat God inderdaad zal voorzien in alles. Ja? Maar het is niet zoals wij denken dat het zal zijn. God is uit op iets veel kostbaarders dan ons comfort. Hij wil geloof zien. En hij zal er alles aan doen in ons leven om dat geloof te doen toenemen, broers en zussen. Kijk die keer op Psalm 23. David zegt daar in vers 5 het volgende. U maakt voor mij de tafel gereed. Voor wie? Voor de ogen van mijn tegenstanders. Hé. Ja, dat hoort erbij. Hé. Zie je dat, broers en zussen? God nodigt David uit aan zijn tafel om te eten en te drinken. Voor de ogen van zijn tegenstanders. Dat vraagt zeker geloof en vertrouwen op God. Hé. Ja. En dat is wat God voortdurend wil aan het verstand bekendmaken van dus Gods volk hier. Zie je dat? Overwin je angsten, maar doe dat door geloof en vertrouwen op God. Wees niet bang. Volgende keer gaan we er nog verder over nadenken, want er is nog heel wat te zeggen over hoe God omgaat met zijn volk in de woestijn. Hè? Nog een item is dat God wil tonen wat er in een hart is. Hè? Dat gaan we ook nog overdenken de volgende keer. Plus het feit dat God wil tonen dat een mens niet zal leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Wat wil dat zeggen? Ja, dat gebeurt allemaal daar in de woestijn. Zie je? Voilà, tot daar.